geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht mocht leren, enzovoorts, Psalm 119, vers 36. Laten we met elkaar luisteren naar een gedeelte uit het woord Gods. En wel wat u vindt opgetekend in de brief van Paulus en de Galaten. Het zesde hoofdstuk en daarvan de versen 11 tot en met 18. Eerst doen wij belijdenis van ons geloof. Na de schriftlezing, onmiddellijk erop, zingen wij met elkaar Psalm 56 vers 5.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel dan als ze dan naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen des Heeren Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen.
Het avontuur willen wij met elkander overdenken het woord wat we met elkander hebben gelezen in dit gedeelte, namelijk Galaten 6 en daarvan het 14e vers. Daar lezen wij: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Laten wij nu eerst met elkander bidden. Heere, wat betoont gij u toch een genade God te zijn. Er is inderdaad wat we vanmorgen met elkander hebben beluisterd. Gij betoont het alweer, ook in deze avond, dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en dat hij leven. Daarom is het dat ge ook in deze avonduren weer met uw woord tot ons komt en dat ge tot ons gaat spreken. En dat ge ons voor gaat houden wat nodig is te kennen tot zaligheid. Maar heren, nu verstaan wij het niet. We kunnen wel denken over wat nodig is te kennen tot zaligheid. We kunnen ervan spreken. We kunnen erover spreken. Maar wij moeten eruit kunnen spreken. Voor ons eigen persoonlijke leven. En dat kan alleen maar als een vrucht van het werk van uw Heilige Geest. Wij kunnen het alleen maar verstaan. Niet met ons verstand. Ja, met een verlicht verstand, verlicht door uw Heilige Geest. En met ons hart, bearbeid door uw Heilige Geest alweer. Maar dan ook alleen en anders niet. En daarom komen wij in deze avond en we stellen ons voor u. En wij bidden van u, o God, wees ons genadig en zie op ons neer in uw ontferming. Er is je vergaderd in dit huis, waar de bediening des woords placht te geschieden, een zondig en een schuldig volk. Een volk dat het verbeurd heeft naar alle kanten. Een volk dat het niet waardig is in geen enkel opzicht. En dat is niet alleen het geval met de prediker, dat is ook het geval met de hoorders. En niet alleen met de hoorders, maar ook met de prediker. En daarom komen wij allen tezamen tot u. En mogen dat nu zijn, en o God, dat kan alleen, weer als een vrucht van uw genadebediening, mogen dat nu zijn in oprechtheid van het hart, dat we u nodig hebben ook in deze avond, en dat we kennelijk ondervinden uw tegenwoordigheid, en dat ge door uw Heilige Geest, door de kracht van uw woord, tot ons gaat spreken.
We hebben vanmorgen gehoord dat woord zal moeten indringen in onze ziel. Het zal een zaad moeten zijn dat uitgestrooid wordt, maar dat dan niet valt tussen de doornen en de distelen. Dat niet weggepikt wordt door de vogels, maar dat mag vallen als in een weltoebereide aarde, dat het wortel mag schieten, maar ook vruchten mag dragen tot de verheerlijking van uw grote naam. Maar dan dienen wij te ontvangen de schijnselen van uw zon, de zon der gerechtigheid en tegelijkertijd de bedouwing van de regen des geestes. Heere, wat is het nodig dat ge komt in ons midden? Ge kent ons toch en ge weet toch wie we zijn. Ge weet toch welke harten we hebben, hoe we staan tegenover u, de levende God, als gemeente in het geheel. Maar ook individueel als personen, als ouderen en als jongeren. En van nature, dan geldt het van ons allemaal. Zonder enig onderscheid, wij kunnen voor u niet bestaan. En als geen het recht zal treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, o God, wie zal dan bestaan? Dan zijt gij maar zo'n vlammend vuur. En dan zullen de vlammen van uw heiligheid ons moeten verteren. Dat is hoe het is van nature. Leer het ons zien. Leer het ons kennen. Leer het ons beleiden. Leer er ons mee worstelen aan de troon der genade. Leer en onderwijs ons door uw woord en uw geest. Dat we in onszelf zondige schepsel zijn. Verloren in zonden en schulden. Dood in de zonden en de misdaden. Maar leer het ons ook zien. Door diezelfde bediening des geestes, dat in en bij u een plaats is voor de armste zondaar, voor de ellendigste die gevallen is, diep weg. En dat we mogen pleiten op uw woord en op uw toezeggingen, dat gij een God der waarheid zijt, dat gij nooit zult laten varen de werken van uw handen. Wij bidden u, Heere, dat gij de onbekeerden genadiglijk door uw Heilige Geest wil bearbeiden, opdat ze mogen zien wie ze zijn, opdat ze mogen gevoelen dat ze zo niet voort kunnen leven, opdat ze er diep van overtuigd mogen worden dat de dood hen op de hielen zit. Als we dat leren zien, dat de dood ons op de hielen zit, en dat we elk ogenblik voor u kunnen verschijnen en dat we toch niet voor u kunnen verschijnen. Want dat we in onszelf zondige mensen zijn. Dat ge met ons zo afdoen tot in der eeuwigheid. Dan zal het ons brengen op de knieën. Dan zullen we zuchten en worstelen en roepen om genade en geen recht. Wij vragen van u dat zulke zondaren in ons midden geboren mogen worden. Jongen of ouden. En dat ze zich op de borst leren slaan met de tollenaar in de tempel. En het leren zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar wij vragen u ook dat gij uw volk en uw kinderen wilt gedenken in deze avonduren hier in ons midden. En dat ge met de bediening van uw Heilige Geest, o verhoogde koning der kerk, profeet en priester, ons onderwijzen wilt. En dat we dat goddelijke onderwijs ter harte mogen nemen. Kom over, Heere, met uw barmhartigheid en ontfermingen. O, als ge ook met uw volk zou doen nadat zij waardig zijn, dan hebben zij ook niet anders verdiend dan dat ze voor eeuwig weggeworpen zouden moeten worden. Dat zullen ze ook moeten beleiden. Dat zullen ze erkennen. Ze kunnen niet anders voor u komen dan met zichzelf aan te klagen voor u. Omdat de heilige wet hun zou moeten verdoemen. Maar wat is het dan voorrecht dat gij, o Heere Jezus, de verdoemende kracht van de wet hebt weggenomen. Dat ge de veroordelende krachten niet hebt gedaan. Dat ge de vloek van de wet hebt weggenomen. Dat ge een volkomen genoegdoening aan de Vader, aan de rechter van hemel en aarde gegeven hebt. En dat daarom in uw werk en in uw bloed ligt wat we nodig hebben. En dat we daarom bij u terecht kunnen. Met al onze noden en onze zorgen, met al onze raadselen, met al onze moeilijkheden. met alles wat ons bezig kan houden en wat in hoofd en in hart kan omgaan. De Satan en al zijn trawanten zullen niet stilzitten. De wereld laat haar zuigkracht gevoelen. En dan dat eigen zondige, diep verdorven hart. Wat een verdorvenheid van binnen. Hoe zitten wij gebonden aan de wereld met hoeveel banden? En ze zullen doorgesneden moeten worden. Wij zullen dat in deze avond beluisteren. We zullen gekruisigd moeten worden. Omdat we der wereld zullen afsterven en de wereld ons. Maar dan gekruisigd met en in de Heere Jezus Christus. Wij vragen en bidden om die genade. En wij vragen u, o God, zie ons aan. Nee, niet in onszelf, want dan is het niet best. Maar in dat volbrachte werk van de Zoon uwer liefde. Gedenk uw gehele kerk. Gedenk degene die met ons niet konden samenkomen, oude van dagen of zieken en zwakken. Wees met uw kerk overal. In bijzonder daar waar het woord recht gepredikt en gesneden wordt, naar de mening en de zin van de Heilige Geest. O God, dat gij in deze dagen van veroppervlakkiging en van achteruitgang van uw kerk ook hier in ons vaderland zo wilt werken en uitbreken met uw Heilige Geest, dat we nog mogen zien, God leeft en hij zorgt voor zijn eigen zaak. En het is inderdaad waar. Wij geloven het van hele harte, maar zo vaak zien wij het tegendeel. Althans, wij merken op al die achteruitgang en al die vervlakking en vervloeiing overal. Wat hebben wij nodig te staan op het fundament van uw woord en van uw waarheid? Geef het ons te doorleven. En daarom gedenk uw kerk. Gedenk in het bijzonder de kerk die vervolgd wordt, die daar misschien in gevangenissen kwijnt in andere landen, mensen die de Heer willen dienen en die het niet kunnen, mensen die ook in werkkampen zitten. Gij kent ze allen in andere landen. Wat hebben wij dan al grote voorrechten als wij ons vergelijken bij die anderen? O God, leer het ons op prijs stellen, maar leer ons ook te bidden voor uw hele kerk en voor al uw volk en uw kinderen op de aarde. Leer ons ook bidden om uw komst, o Heere Jezus, opdat gij verheerlijk wordt, opdat gij ontvangen moogt. Alles wat u toekomt, dat is de lof, de aanbidding, de eer en de dankzegging. Vergeef en verhoor, want wij zijn zondige mensen. En in al wat we doen en wat we denken en wat we spreken is zonde. En het is alles bevlekt met ongerechtigheid. Was en reinig ons in dat bloed, dat van betere dingen spreekt dan Abel. En heilig ons door uw Heilige Geest, opdat ook in en door ons uw naam wordt groot gemaakt. Wij vragen het u. Om Jezus wil. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij Psalm 33. En daarvan de versen 2 en 6. Psalm 33. De versen 2 en 6. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En zes, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33 vers 2 en 6. We hebben met elkander in deze avonturen opgeslagen een bepaald gedeelte van Paulus' brief aan de Galaten. Als wij, mijn broeder en zuster, gemeente, deze tekst die ik nu daarvoor gelezen heb, nou eens voor het eerst zouden lezen, dan zouden wij toch wel eigenaardig opzien, dunkt me zo, een mens te horen roemen in wat op zichzelf toch een moordpaal is en een kruis. Wat op zichzelf niet anders is dan een grote schande. Iemand te horen roemen in bloed en in stuiptrekkingen en in een moordpaal. Natuurlijk kan de vraag worden gesteld, is het nu zo dat Paulus dat inderdaad bedoelt? Luther, de grote reformator, heeft gezegd, nee, wij moeten hier niet in eerste instantie denken aan het werkelijke kruis waaraan Jezus is genageld geworden. Wij moeten hier denken in de overdrachtelijke zin aan het kruis van Christus. Dus in deze zin aan de verdrukking, aan de moeilijkheden, aan allerlei tegenslagen die we kunnen hebben. Zoals wij dat dan wel uitdrukken, die persoon heeft een zwaar kruis te dragen. Zo heeft Luther het opgevat.
Ik geloof niet dat dat de juiste bedoeling is. Ik geloof dat we hier wel terdege zullen moeten denken in de letterlijke zin van het woord en het kruis van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk is het waar dat Paulus ook geroemd heeft in het kruis, in de overdrachtelijke zin van het woord, in de zin van verdrukking en benauwdheid. Wat heeft Paulus al niet mee moeten maken? U kent die lange lijst wel uit de Bijbel. Als Paulus gaat spreken over wat hij allemaal doorleefd heeft en beleefd, van de moeilijkheden van het leven. Dat hij in gevangenissen is geweest, dat hij slagen heeft gehad, dat hij zoveel malen in de zee heeft gelegen en u kunt maar doorgaan. En het is natuurlijk ook waar dat Paulus in die tijd heeft geroemd. U denkt maar, om één voorbeeld te noemen, toen hij met Silas in de gevangenis zat, dat ze daar, terwijl ze toch geslagen waren en het bloed naar alle kanten uit de wonden stroomde, dat ze daar gezongen hebben, psalmen en gezangen in de gevangenis. Toch wordt dat kruis hier niet bedoeld. Maar ik herhaal, hier wordt wel terdege bedoeld het kruis van Jezus Christus. En dan in deze zin, natuurlijk, dat is altijd de bedoeling van de Bijbel. Als wij het hebben over het kruis van Christus, dan gaat het niet over dat naakte kruis, die vier balken. Eén recht of twee, één recht en dan een kruisbalk. En dat is op zichzelf niets. Het gaat over het kruis waaraan Jezus genageld is geworden. En dan gaat het natuurlijk over die gekruiste Christus. Dan kan ik ook spreken over het werk van de Heer Jezus. Nu is het inderdaad waar, dat het kruis van Christus niet alles is. Maar het is ook waar dat het kruis niet iets bijkomstig is, maar dat het fundamenteel is. Het is niet iets dat op de omtrek van een cirkel staat, maar het is iets wat in het middelpunt van heel het werk van de Heer Jezus staat. We kunnen zeggen, het is het fundament van het huis Gods, het Godsgebouw. Neemt u het kruis weg. En de kerk is geen kerk meer en de evangelie is geen evangelie meer. Nooit mogen wij het kruis zijn luister ontnemen. Er komt weer een vraag, heeft het kruis dan luister? Dan zeg ik ja, dat is wat de Bijbel duidelijk laat voorkomen en uitkomen. Aan het kruis van Christus worden al de deugden en de volmaaktheden des Heren tentoongespreid. Daar spreekt op een zeer duidelijke, heldere wijze de genade van God en zijn nederbuigende goedheid. Daar spreekt de rechtvaardigheid des Heren, dat hij de zonde en de zondaar niet ongestraft laat. Daar spreekt de heiligheid God. En ik zou door kunnen gaan met allerlei deugden des Heren te gaan opnoemen, die daar aan het kruis in de Heere Jezus en door hem verheerlijk geworden zijn. Men heeft het kruis wel gezien als een symbool. En dat is natuurlijk waar, maar het is meer en het is veel dieper. Want er is aan het kruis iets gebeurd. Daar is iets geschied. Ik zou alles samen kunnen vatten in dit ene woord van de Heilige Schrift, de verzoening. Of u kunt ook spreken over de voldoening in de weg van verzoening. Verzoening wanneer u het ziet naar onze zijde. Voldoening wanneer u het ziet naar de zijde van de rechter van hemel en aarde. Zodat de Heere Jezus voldaan heeft aan het recht van God. En dat recht van die rechter is verheerlijkt geworden.
Hij heeft de last des torens van die God gedragen, ook de vloek van de zonde weggenomen en de vloek van de heilige wet, en zo voldoening en verzoening beide tot stand gebracht. Nu kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, maar dat kruis is niet al het werk des Heer. Het is niet al het werk God. Jezus heeft toch ook nog wel wat anders gedaan. Laat ik maar beginnen bij het begin. Jezus is toch ook geboren in Bethlehem. Hij is ontvangen zelfs door de Heilige Geest. En dan is hij geboren in Bethlehem. Later heeft hij gepredikt, heeft hij wonderen gedaan. En hij is nog weer later naar het graf gegaan, dat is dan na de kruisiging natuurlijk, en uit het graf weer opgestaan, dan ten hemel gevaren, en hij zit nu aan de rechterhand God des Vaders. En dan zeggen wij natuurlijk, dat is waar, maar laten wij niet vergeten dat de geboorte de weg is naar het kruis. En dat zijn opstanding en zijn hemelvaart de weg is van het kruis. Ik zou het dan ook zo kunnen gaan uitbeelden, dat de ene arm van het kruis terugwijst. Terugwijst in de historie naar Nazareth, naar Bethlehem, zelfs naar Sinaï, waar de wet Gods is gegeven, naar het paradijs waar God het mensenpaar heeft gesteld en waar Adam en Eva in de zonde gevallen zijn, naar de eeuwigheid. Waar God in zichzelf bewogen is geweest en waar hij zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren. Terwijl die andere arm van het kruis vooruit wijst naar de opstanding, naar de hemelvaart, naar het zittende rechterhand God, naar de eeuwigheid die komt, waarin de 144.000 gekochten die de Vader gegeven heeft aan de Heere Jezus en waarvoor hij zijn bloed gestort heeft, waarin die 144.000 gekochten, die grote menigte, want u weet dat is een symbolisch getal, in eeuwigheid zal zingen van de glorie en de majesteit en de goedheid des Heeren. Het kruis staat daarom midden in de wereldhistorie. Het staat tussen de eeuwigheid waaruit de dingen uitvloeien. Je zou het ook zo kunnen zeggen, het kruis komt voort, en zo druk ik mij vaker uit, komt voort uit het eeuwige welbehagen Gods. Het is waar dat Jezus geboren is in Bethlehem. Maar het is ook waar dat Jezus geboren is in de principiële zin van het woord, in het welbehagen Gods van eeuwigheid. Daar is God bewogen geweest. Heeft hij het machtige besluit genomen niet alleen om te verkiezen, niet alleen om mensen tot de zaligheid te brengen, maar ook hoe die mensen tot de zaligheid gebracht zullen kunnen worden. En dat dat alleen gedaan kan worden door hem zelf. En dat hij daarom de Zoon heeft verkoren, opdat hij zich geven en zijn bloed storten en in dat werk van die Christus, de zondaar, gezaligd zou kunnen worden, als namelijk dat werk van die Zoon door de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart. En zo gaat het weer naar de eeuwigheid, zoals ik daar straks al even uitdrukte, waarheen tenslotte alle dingen hier op deze hele wereld, ook buiten de kerk, ook in het machtige politieke leven van alle volken, wat er ook gebeurt op deze wereld, waarin alle dingen gestuurd worden. Ik weet wel, wij beleven vreselijk onrustige tijden. U hebt ze hier in Nederland ook al lang meegemaakt en ik weet er al te veel van, aan de overzijde van, natuurlijk van de oceaan. Dat weet u zelf wel, u leest dat ook in de kranten, wat daar vaak gebeurt en wat we daar meemaken. Wij staan voor andere problemen, in menig opzicht dan hier, maar principieel toch ook wel weer voor dezelfde. Maar wat er nu ook gebeurt en hoe het ook gaat met de grootte der aarde, en wat er ook gebeurt aan terrorisme en van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en vloeden en wat ook, uiteindelijk, gemeente, stuwen al deze dingen heen naar de eeuwigheid. en zijn het niet anders dan wat ik zou willen noemen de voetstappen van de komende Heere Jezus, die straks, en wie zal zeggen hoe nauw zijn komst nabij is, die straks komen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Het kruis. En nu gaat Paulus in dat kruis roemen. Ja, maar dat kruis heeft betekenis voor hem. En nou kom ik dus weer wat verder en ik ga wat nader op mijn tekst in. Hij zegt hier in mijn tekst, dat kruis heeft nou iets gedaan aan mij. Hij drukt dat zo uit, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Dat door welke, dat slaat natuurlijk op de gekruiste Christus. Het kruis dus met de Heere Jezus. Wat voor weldaad heeft nu die gekruiste Christus aan Paulus gedaan? Hij zegt wel, er is een wonder aan mij geschied. En dat is een vrucht van Jezus kruislijden en van zijn sterven. En dan weten wij allemaal dat God is begonnen met dat wonder te werken op de weg naar Damascus. Toen Paulus krachtdadig stil is gezet en van een fariseer tot een tollenaar gemaakt werd, die zich op de borst sloeg en die geen andere uitweg meer zag dan om met zijn zonden en ellenden te vluchten naar de Heere, en die daar 3 dagen en 3 nachten geworsteld heeft in een huis in Damascus, opdat hij de redding zou leren kennen. Als je nu gezegd wordt dat hij der wereld gestorven is, dan moet u dat woord wereld niet nemen in deze zin, alsof het de schepping betekenen zou, de schepping zoals die voortgekomen is in 6 dagen tijds uit de hand des Heren, zo'n ongeveer een 4000 of 5000 jaar geleden, maar dan moet u dat nemen in de zin van de wereld zoals die in de zonde ligt en onder de vloek en het oordeel van de zonde. Dan moet u dat woord nemen in deze zin, zoals de Satan met medewerking van de mens deze wereld gemaakt heeft. Want het is de Satan die onder het toegeven en het meewerken van het menselijke hart al de verhoudingen hier beneden heeft ontwricht en die alles hier beneden heeft doortrokken van ongerechtigheid. En zo is ontstaan wat Johannes de Apostel in een van zijn brieven noemt de begeerlijkheid der ogen. De begeerlijkheid van het vlees en de grootheid van het leven. Nu worden wij vermaand ook in de Bijbel om die wereld niet lief te hebben. Nog hetgeen van de wereld is. Van nature zijn wij juist aan de wereld gebonden met alles wat die wereld schenkt. Laten wij nou toch eerlijk zijn en de dingen zeggen en zien zoals ze zijn. Zo tekent de Bijbel ons ook uit. Wij mogen mensen zijn opgevoed onder de waarheid en het is een machtig voorrecht. Laten wij dat meteen even mogen zeggen. En laten wij dat niet onderschatten. Dat is ook een vrucht van Gods genade. Dat we onder de waarheid zijn geboren en onder de waarheid mogen zitten. En dat we die steeds maar weer mogen beluisteren op de zondag. En dat we van hem zijn woord hebben gekregen en dat we die... dat we dat in onze huizen kunnen lezen. Maar dat neemt toch niet weg dat we van nature juist krachtend Gods openbaring in dat woord, dat we van nature aan de wereld zitten en de wereld aan ons. Nog sterker, wij zitten niet alleen gebonden door ik weet niet hoeveel banden aan de wereld, maar de wereld leeft in ons. Wat daar buiten in de wereld te zien en te beleven is, mijn broeder en zuster, dat leeft van binnenin ons. Gemeente, dat is het ontstellende. De wereld zit maar niet buiten ons, was dat maar waar. Dan kon ik misschien tegen die wereld nog wel strijden. Althans, dat kan ik, of schoon, dat kan ik ook in mijn eigen kracht niet. Maar het meest droevige en het ontstellende gemeente is dit, dat de wereld in me woont. En dat ik daarom in de meest diepe ontstellende zin van het woord een kind van de wereld ben. En niet een kind God. En het is natuurlijk waar, ik mag gedoopt zijn in de beloften des Heren hebben en onderschat ze niet. Want dat is van machtige betekenis, daar zou ik heel wat van kunnen zeggen. En dat wordt vaak in onze kringen ook onderschat. Maar vandaag in de dag geloof ik dat wij deze dingen bezig zijn te gaan overschatten. Al zal wij het al hebben en al zal wij het al zijn, dat is niet waar. Wij moeten leren kennen wat Paulus hier heeft leren kennen door genade. Hij was niet een wereldmens. In de ruwe, rauwe zin van het woord, alsof hij ik weet niet wat in de wereld er vond en er in de wereld en in ongerechtigheid opging. Wel, hij was een vrome fariseer. Wij zouden vandaag in de dag zeggen, hij zat nog niet eens in de ouderlingenband, maar hij stond op de kansel. En hij was een prediker van het woord van God. Dat was hij dan toch, naar de oud-testamentische zin van het woord. En toch zegt de Bijbel van hem dat de wereld volop in hem leeft. Dat kan. Zo zijn we van het. Dat is wat wij mensen juist moeten leren zien. En wat wij jongen en ouder moeten leren. En dat altijd weer op onze harten gebonden moet worden. En dat mogen we nooit vergeten te zeggen. Ook vanaf de kansel. Dat gezien moet worden en dat daarom onze harten vernieuwd en veranderd moeten worden door de krachtdadige arbeid van de Heilige Geest. Er zijn zoveel mensen die zitten vandaag en de dag op de top van de berg en ze zingen ik weet niet wat voor liederen ter ere Gods. Prachtig. Als je maar op de top van die berg gekomen bent op de rechte wijze, maar gaat eens met die mensen spreken en vraag ze hoe ze er gekomen zijn. Ze weten het niet. Omdat ze nooit aan de voet van de berg gezeten hebben en er nooit gelegen hebben in stof in en af. En zich nooit hebben leren vernederen voor die hoge heilige God. En ze nooit hebben gezien en daarom ook nooit hebben beleden dat ze de verdoemenis waardig waren. Maar dat God uit enkel genade zijn hand tot hen heeft uitgestoken. En dat ze door de leidingen en door de hand des Heren van beneden zo, mag ik het dan zeggen, even met één woord naar boven zijn gebracht. Al geschiet dat niet in één dag en in één uur. Maar daar zijn heel wat oefeningen van het geloof voor nodig, mijn broeder en zuster. En de openbaring des Heren Jezus in het bijzonder aan ons eigen hart en leven. Maar nu nou Paulus, ik ga tot hem terug en dan kom ik weer bij ons terug ook. Paulus is nu tot die wereld in een heel andere verhouding komen te staan. Hij zegt, ik ben der wereld gekruist. De verhouding van de wereld en Paulus, maar ook de wereld en ons, is van nature zo als van twee mensen die elkander van harte lief hebben. Die zich ook aan elkander van harte verbonden voelen. Die in elkander opgaan en die elkanders geluk zoeken. En zoals bij twee mensen, als elkander van harte lief hebben, de radicale scheiding alleen maar plaats kan hebben door de dood, zo is het ook in het geestelijke leven. De scheiding tussen de wereld en mij kan nooit anders plaats hebben dan in de weg van de dood. Maar die dood noemt Paulus hier de kruisiging. Ik kom daar meteen op terug. Dat heeft plaats gehad, wat we wel eens noemen voorwerpelijk al, in het machtige werk van Jezus zelf, toen hij gekruisigd werd en toen hij stierf, toen is met hem zijn volk ook gekruisigd en met hem in de dood gegaan. Maar dat werk van de Heere Jezus moet worden toegepast door de Heilige Geest. En wat in hem leeft en wat hij tot stand heeft gebracht, moet ik voor mijn persoonlijk leven leren kennen, want ik sta van nature daarbuiten. Daarom is die opzoekende genade, die ontdekkende genade van God zo nodig, ook de vertroostende en bemoedigende natuur. God de Heilige Geest werkt daarom de wedergeboorte en de waarachtige bekering. Dat is het leven uit de Heere Jezus. De zondaar wordt door de Heilige Geest, of hij dat nu ziet op dat ogenblik of niet, dat doet weinig ter al weinig niet ter zake, maar hij ziet er op dat ogenblik niet, hij kent het op dat ogenblik niet, daar moeten zijn ogen ook voor geopend worden, maar in de weg van wedergeboorte zet God die mens in Christus in. En nou dan kent hij die Christus voor zijn persoonlijk leven nog niet. Ik weet wel, ik spreek op het ogenblik over dingen waarover veel mensen vandaag en de dag ook al niet meer willen spreken en wat ze ook al niet meer kennen, zelfs niet verstandelijk. En wat ze ook weg gaan werpen, maar wat niet weggeworpen mag worden, mijn broeder en zuster, naar mijn volle overtuiging van het hart. Dat nieuwe leven, dat uit God is, leert God kennen zoals Hij is, in al zijn deugden en volmaaktheden, maar dat nieuwe leven maakt ook dat wij onszelf leren zien zoals wij zijn. En ziet de wereld zoals de wereld is, buiten God en zonder God. En ik zelf ben een stuk van die wereld die buiten God ligt en zonder God leeft en zonder God zal sterven. Als die God niet tussen beiden komt en als hij mij niet redt. Ik vraag u zo even tussen twee haakjes, bent u alles onbekeerd geworden? U voelt wat ik bedoel. Hebt u uw onbekeerdheid alles leren zien? En is dat alles een oorzaak geworden, gemeente, die u daaruit gedreven heeft tot de troon der genade, opdat God u bekeren en opdat hij u trekken en opdat hij in u werken wat nodig is? En nu kom ik terug op dat woord kruisiging, want Paulus zegt niet ik ben der wereld gestorven en de wereld mij, maar hij zegt ik ben der wereld gekruisigd. Heeft dat betekenis? En dan zeggen we natuurlijk. Hij zegt dat maar niet zo. Wij weten wat de kruisdood is, in elk geval, we kunnen ons dat enigermate gaan voorstellen. Wij kennen dat gelukkig niet, op het ogenblik, en in elk geval niet. Wat komen kan, wij weten het niet. Want de vijanden van Gods kerk zijn overal bezig te werken en wij weten niet hoe lang wij de vrijheid nog zullen hebben. Laten wij ons dat ook goed realiseren. Ik ben altijd zo bang dat de mensen zich dat niet goed realiseren. Wat er wel bezig is te worden en te werken al overal in andere landen. Wat het politieke, economische of hoe wat leven u ook noemen wil. Maar denkt u er goed om dat de vijand zijn trawanten overal heeft. En dat het straks en wie zal zeggen wanneer, van het ene land, en het is al lang bezig over te waaien naar andere landen. En de duivel is overal bezig te werken, ook op politiek terrein. En ook hier in Nederland zijn we al ver van huis. Als ik alleen maar zie van mijn jonge dagen die ik hier doorgebracht heb. En ook de dagen van de bediening in de gemeenten hier. En ik ga het nu vergelijken na zoveel jaren als ik nu weer teruggekomen ben. En ik dat doorgebracht heb in Amerika. En ik ga dat dan vergelijken, dan zeg ik wat is dat Nederland? En wat zijn de kerken toch achteruit gegaan? Wat is de situatie toch ontstellend veranderd? En God verandert toch niet en het woord verandert toch niet, zoals ik vanmorgen gezegd heb. En daarom kruisiging, ja, dat is een sterven, maar een apart sterven, een bijzonder sterven. Dat is een sterven onder de hevigste en de benauwdste smarten. Daar is iemand immers gespijkerd aan het hout. En de oosterse zon brandt in de wonden die daar geslagen zijn in de handen. En de koorts gloed stuwt door het bloed van die mensen. Uren en dagen en nachten kunnen ze daar soms hangen. Jezus was gestorven. Maar de anderen naast hem waren nog niet gestorven. En zelfs hun beenderen moesten gebroken worden, opdat ze dan wel zouden sterven. Zo kunt u zien dat het een langzaam, maar ook een verschrikkelijk stervensproces is. En als ze dan eindelijk uitgeput en afgemarteld zijn, dan bezwijken. Nou, zo is het nou ook met het stervensproces van de zondaar. Dat is wat Paulus hier bedoelt in mijn tekst. De scheiding is er wel, als God door zijn Heilige Geest in het hart werkt, in de weg van wedergeboorte en waarachtige bekering, maar die scheiding is niet definitief en absoluut. Niet alleen grijpt die mens altijd weer terug, dat ligt nou eenmaal in de aard van zijn mens zijn, zijn zondig mens zijn. Niet alleen grijpt hij altijd weer terug naar de werken der wet, opdat hij zich misschien zou kunnen opheffen tot de gemeenschap des Heren. Niet alleen wil hij telkens weer een soort van werkheiligheid hebben om daarvan de grond te kunnen maken, al allerlei andere gronden, waarover ik het vanmorgen ook gehad heb, misschien wel van mijn tranen over de zonde, misschien wel van de rijkdommen van deze tijd, wat kunnen ze ons trekken? De zonde kan zo werken en voelen in ons binnenste. En het verdorven vlees kan zo de overhand hebben. Altijd en altijd maar weer steekt dat goddeloze leven van binnen de kop weer op. En ik zeg het heel menselijk, wat heeft de Heere toch een werk met zo'n volk. Niet alleen om ze klein te maken, maar om ze klein te houden. Niet alleen om ze op de weg des levens te brengen, maar om ze op de weg des levens te houden en ze verder te onderwijzen, opdat al meer afgebroken worden en in die weg opgebouwd zou worden het werk des Heren zelf. Ik denk bijvoorbeeld aan Noach die in plaats van aan God aan Bacchus gaat offeren. Ik denk bijvoorbeeld aan Simson die een Delila heeft. Aan Hiskia die aan Mammon gaat offeren. Aan David die de zonde gaat dienen. Oh, we hebben hier zo bidden te waken en waken te bidden. We hebben de wereld te zien in al haar onwaardigheid, vloekwaardigheid, in haar jammerlijke leegheid en dwaasheid. En door de schone schijn en de uitwendige praal van de wereld moeten we heen zien naar wat de wereld werkelijk is. In alle kale naaktheid en ellendigheid, gemeente, waarin u en ik staan met deze hele wereld. Voor die God die ons geschapen heeft en van wie wij zijn afgevallen. Laat die schatten der wereld voor wat ze zijn. Maar ze zullen ons doodarm laten. Nooit rijk kunnen maken. Dat kan alleen de Christen die arm is geworden, opdat anderen rijk zouden kunnen worden gemaakt in en door hem. Nu is daar ook die andere kant. Hij zegt hier, ik ben der wereld gekruisigd, of ik, de wereld is mij gekruisigd, maar hij zegt ook, ik ben der wereld gekruisigd. Het ene is altijd een uitvloeisel van het andere en deze twee zaken hangen aan elkander samen, u kunt ze van elkander niet scheiden. Zoals krachtens de zonde, de oorspronkelijke verhouding is, ik heb dat al even gezegd, hebben wij de wereld lief en de wereld heeft ons lief. Ik weet er wel, dat is een valse liefde, maar het neemt toch niet weg, de wereld heeft ons lief en wij de wereld. Als uw genade werkt in ons hart, heb ik dat straks gezegd, dan komt er principieel die scheiding tussen de wereld en tussen ons. Daar wordt een breuk geslagen tussen ons en dat zondige leven. Want ik zie die zon in het licht, in het ontdekkende licht, des Heren zelf. Maar, nu leer ik uit kracht van die genadebediening, waardoor ik de zon en de wereld in al hun kale naaktheid en ledigheid en ellendigheid
Terwijl ze God hebben aangetast, weer zien, nu leer ik dat alles wel haten. Maar omdat ik dat alles weer haat, gaan zij mij haten. Haat werkt haat. Actie baart reactie. Als ik de wereld een dwaas noem, dan zal de wereld mij een dwaas noemen. Dan zal de wereld stenen op gaan nemen om mij als redenkant te gaan doden. Jezus heeft dat zelf gezegd, mag ik dat woord even citeren? En wie ze mij vervolgd hebben, zegt hij tegen zijn discipelen, ze zullen ook u vervolgen. En dan geeft hij zelf de verklaring van dat woord. Indien gij van de wereld niet waart, dan zal de wereld u lief hebben. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. Toch is die vijandschap van de wereld wijs beschikt. Immers door de vijandschap van de wereld wordt de scheiding tussen mij en tussen de wereld groter gemaakt. Om zo te zeggen, God gebruikt dat alles als een middel om mij de wereld meer te laten zien in wat ze werkelijk is, maar ook te laten zien wie God is en wie hij kan en wil zijn voor een mens als ik ben. De wereld ontmaskert zichzelf in haar dodelijke haat tegen God en tegen al zijn inzettingen. En ze wordt steeds vuiler en steeds onwaardiger. Gaat dit maar na vandaag aan de dag. Allerlei zaken waar wij, laat ik dan zeggen, 40 en 50 jaar geleden, en over die dingen kan ik meespreken, waar we 40 en 50 jaar geleden nog niet geen gedacht over hebben, dat zijn de meest gewone dingen vandaag en de dag. Wie had 40, 50 jaar geleden bijvoorbeeld gesproken over abortus? Over de pornografie, zoals we die vandaag en de dag kennen, en die het overal, en zeker in de wereld waarin ik leef, die overal maar zo te krijgen is voor bijna niet. De wereld vervuilt. De wereld valt al dieper van God weg. Nou, dan gaat de kerk als vanzelf met die wereld mee. Want er is een enorme zuigkracht van de wereld op de kerk. Niet zoals ik vanmorgen zei van de kerk. En dat is helaas, helaas dat wij het moeten zeggen. En we moeten onszelf beschuldigen. Niet van de kerk op de wereld, maar van de wereld op de kerk. De kerk staat hier schuldig. Ik spreek nou over de kerk in het algemeen. De kerk laat niet meer horen de klanken die gehoord moeten worden en het woord dat gepredikt moet worden zoals God het zelf heeft geopenbaard. En het wordt niet in menig geval op de harten van de mensen gebonden zoals dat moet. Ik zeg niet overal, Godzijdank. Er is nog menig een uitzondering, ook hier in Nederland. Maar u weet het zelf wel, aan de andere kant is het ook weer ontstellend wat we van de andere kant kunnen zeggen. Nu is het zo dat de verlossing van de christen door het kruis leidt tot de roem van de God van het kruis. Die door de Heilige Geest bearbeid wordt en die de wereld leert afsterven, die leert niet roemen in zichzelf. Ach, hij leert zijn zonde kennen en God door zijn ontdekkende genade en onderwijs van zijn woord laat hem zijn zonde en zondige toestand al meer zien. En ik geloof, naar de mate dat we ouder worden, ik heb dat vroeger wel eens heel anders gedacht toen ik jong was. Dan dacht ik wel, als je nou eenmaal 60 of 70 en nog ouder bent, ja, wat zul je dan een ander leven hebben als je van het genadeleven iets mag kennen? En vandaag moet ik zeggen, Heer, ik heb nog altijd datzelfde zondige hart. En o God, als u niet werkt in mijn hart en als u niet steeds weer werkt in dat hart. En als ik niet steeds weer onderwezen word in de dingen die des geestes God zijn. En als u niet steeds weer mijn zondige hart breekt. dan ben ik nog altijd precies dezelfde. Aan mij is wat dat betreft niets veranderd. Mijn hart in zichzelf blijft dezelfde. Maar u, o God, het is u en u alleen. Maar zo was het ook bij Paulus. Als het geloven recht gezicht op de Here mag hebben. En als het de gemeenschap Gods mag smaken en zijn zalige gunst in de Here Jezus. Dan kan een uiterlijke druk de vreugde van het hart niet roven. Dan ziet u wat ik daar straks al zei, dat Paulus en Silas daar midden in de nacht nog psalmen gaan zingen tot de Here God. En dan klinken daar de zangers in de kerken. Nou, Paulus kende de vreugde van het geloofsleven en dat heeft hem staande gehouden in de bangste en de hoogste noden. En omdat het een vreugde was uit God, daarom was het ook een vreugde tot en naar God. Er is hier in mijn tekst een tegenstelling en daar moet u niet overheen lezen. Dat is hier juist het geweldige. En nou kom ik dus even tot het tekstverband, wat ik in het begin expres niet gedaan heb. Maar het tekstverband ligt eigenlijk heel eenvoudig. Maar dat ga ik nou even zeggen. Ik heb hier te doen met een tegenstelling, dat is u misschien zo straks bij het lezen van de Heilige Schrift al opgevallen. Paulus schrijft hier aan de Galaten over de Farizeeën. En dan schrijft hij dat de Farizeeën maar vast willen houden aan de besnijdenis. En dat ze de mensen die Joden waren en die tot Christen waren geworden, ook besneden willen zien. En dan zegt hij, en dan willen zij in die dingen van het vlees, namelijk ook in die besnijdenis en in de werken van de wet van Mozes, roemen. Maar dat is dan een roemer in zichzelf. En nou komt hij tot de tegenstelling. Maar, zegt hij, zij roemen in het vlees. Zij roemen in die besnijdenis en in die dingen die al afgeschaft zijn. Of liever die vervuld zijn geworden in Christus. Het zijn nu verre van mij dat ik zal roemen. Ik roem ook, zegt hij. Maar ik roem niet in de besnijdenis en ik roem niet in mijn afkomst en ik roem niet in dit en ik roem niet in dat. Maar het zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En al gevoelt u de kracht van mijn tekstwoorden hier wel heel duidelijk. Wat een genade dat kan en mag worden gezegd. Want wie aan het kruis hangt, roemt niet. Een kruiseling kermt, kreunt, weeklaar. Geen jammerklacht is zo merg en beendoordringend dan juist de schreeuw van de kruiseling. Aan het kruis wordt niet gejubeld. Bij het kruis wordt ook niet geroemd. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Zegt Simeon tot de moeder van de Heer Jezus. Als ze in Jeruzalem komen om Jezus daar voor te stellen in de tempel. En er is een zwaard door het hart van Maria gegaan. En ze heeft de smart ervan ondervonden. En toch, Paulus zegt, het mag dan waar zijn dat aan het kruis gekreund en gekermd en gesteund wordt. Ik zal roemen. Even aan het kruis. Maar dat kan alleen als een vrucht van het kruis van de Heer Jezus. Het kan alleen als een vrucht van de bediening uit en door die gekruisde zijn opgestane borg en zaligmaker. Hij heeft in de weg van het kruis leiden en van zijn sterven en van zijn hele gehoorzaamheid voor zijn hele leven lang. Al de schatten der genade verworven. En nu bedient hij, nu hij in de hemel is, nu bedient hij door zijn Heilige Geest die hij heeft uitgestort op de Pinksterdag in het midden van de gemeente. Nu bedient hij wat hij tot stand heeft gebracht in de harten der zijn. Daarom is er een bediening van Christus vanuit de hemel als de grote profeet en als de priester en de koning. Daar is een profetische bediening van Jezus. Ik zal hem kennen, dat is wat mijn catechisme ook zegt naar het woord des Heren, als de hoogste profeet en leraar. En ik zal aan zijn voeten leren en moeten leren komen om door hem onderwezen te worden in al wat nodig is te kennen tot zaligheid. Als hij onderwijst, dan laat hij zien ons genoeg. Dan laat hij zien onze zonde en, en het karakter van onze zonde. Maar diezelfde Christus als profeet openbaart en ontdekt zich ook als de priester. En als de priester die bij het altaar staat. En als de priester die tegelijkertijd ook een offer is. Omdat hij zichzelf heeft gegeven en op het altaar is gelegd geworden door de Vader. En omdat hij het lam is dat geslacht is geworden. En omdat hij het bloed heeft gestort. En zo de straf der wet heeft weggenomen. En de toren God gedragen. Hij ontdekt zichzelf ook als de koning. Die alle macht van verderf heeft overwonnen. Die de banden der zonde heeft verbroken. Zodat hij zegevierend uit de dood en uit het graf is opgestaan en zo ten hemel is gevaren. O, wat groot, groot, om zo de Heer Jezus te zien. En dan te kunnen zeggen, en dat moet je dan wel zeggen, o Jezus, o Heer Jezus, wat bent u groot en wat is u toch dierbaar. Wat ligt er dan wat in die borg en zalig maken. Wat is het dan een begeerlijke zaak om die borgen nu te laten leren kennen. En uit die zalig maken te leren leven. En jezelf te verliezen meer en meer. Om de Heer Jezus en al zijn schatten voor tijd en eeuwigheid te verwerven. Dan is de wereld niets meer. Dan kan de wereld tenslotte ook niets meer. Dan laat de wereld je dood. Want je gaat ter wereld af. En al zeg ik erbij weer, je hebt te strijden tot aan de laatste ademtocht toe. En de laatste ademtocht op ons sterfbed zal tenslotte nog een aanklacht tegen onszelf moeten zijn. En tegelijkertijd zal het moeten zijn een roem in het kruis van de Heer Jezus. Aan de voet van dat kruis alleen zijn we veilig. Al kwamen al de vlammen van de helden op ons aan. Maar daar op dat plekje, daar zijn de vlammen van de hel gedood. En de verdoemenis zal ze daar niet genaken. En al kwamen al de geesten uit de afgrond dan op dat volk aan. Hier, die daar geborgen is. In dat volbrachte werk van de Heer Jezus, in Christus Jezus hemzelf, die zal de overwinnaar zijn, omdat al de overheden en machten door het kruis van Christus overwonnen zijn en uitgetogen. Paulus roept hier in het kruis, of liever gezegd in de God van het kruis. Hij ziet hier het machtige werk van de Heere. Hij is zo zeer voor de deugden des Heeren ontvlamd, dat hij alle schepsel in de hemel en op de aarde gaat oproepen om die Heere God te roemen voor wat hij tot stand heeft gebracht in de Christus. De heerlijkheid van het kruis in Christus heeft hem dermate ontroerd dat hij verteerd wordt van verlangen. Om alle schepsels op die heerlijkheid als het komt te roepen. Nu komt natuurlijk de vraag, is die vreugde dan niet te hoog gestemd? En dan zeg ik, nee, ik heb hier niet te doen met de geestelijke opgewondenheid in Paulus, maar ik heb hier te doen met een werkelijkheid die gearbeid, die de arbeid is geworden door de Heilige Geest. Merkt u er even op, en ik ga weer naar mijn tijd, dat de roemtaal die hij daar spreekt, zo is. Hij zegt het niet in de vorm van een besluit. Hij zegt het niet in de vorm van een profetie. Hij zegt het hier in de vorm van een gebed. Hij zegt niet, het is verre van me. Hij zegt het zij verre van me. En dan staat er in het oorspronkelijk eigenlijk een woord, en het geschiedde mij niet. Dat wil dus zeggen, Paulus heeft een heilig voornemen om te roemen in de Heere, maar tot de volbrenging van dat voornemen heeft hij de Heere en de bediening van zijn genade nodig. Hij weet dat hij dat voornemen uit zichzelf nooit zal kunnen volbrengen. En zo is het. Het willen roemen en het kunnen roemen is een vrucht van het kruis van de Heere Jezus. Want het hart is niet tot danken, maar wel tot murmureren en tot opstand bereid. En alleen door genade zullen we in de Heere kunnen eindigen. En hebben wij die God nodig. En wie daarvan overtuigd wordt, van zijn ondankbare hart, en die met dat ondankbare hart en dat ellendige leven voor God en van zichzelf in de diepte komt, en daar komt hij, want er is geen andere plaats die hij in zou kunnen nemen, en die daar komt en die daar gebroken ligt met een verslagen geest in stof en in as, en die nauwelijks zijn ogen en handen durft opheffen naar de hemel, en het toch doet omdat hij die God niet kan missen, en omdat hij weet en ziet, dat is alleen zijn leven, de gemeenschap met de Heere. Ik zeg, wie dat leert kennen en zijn onmacht en onwil in zichzelf ziet, en die daarom roept om de bediening van de Heilige Geest, die zal niet beschaamd worden. En in zo'n persoon zal God groot worden gemaakt. Wanneer een zondaar in zijn armoede en in zijn schuld komt, en dan met zijn lege handen voor de troon der genade staat, dan zeg ik nou weer, gemeente, ik wou dat hier en overal, en ook waar ik zelf werkzaam ben, dat daar veel van zulke mensen mogen zijn. En dat er meer van zulke mensen geboren mogen worden. Die het zelf niet meer hebben, die het zelf niet meer kunnen, die het zelf niet meer weten. En die alleen de één ding nog weten, en één ding, nee, ik zeg niet kunnen. Want de Heere brengt ze er zelf. Die alleen maar buigen en buigen en alleen maar roepen en bidden en worstelen om genade, dan zeg ik mijn koor, gemeente, jonge mensen, ouderen, God beschaamt niet wat in zijn woord staat is waarachtig en u kunt erop aan. Kom met dat woord. En pleit op de belofte. Toont hem uw armoede. Uw dodelijke armoede. Uw diepe ellende. Maar zegt dan maar tevens, dat mag je rustig doen, heren. Ik ben vroeger gedoopt geworden. En ik draag het teken in het zegel van het verbond aan mijn voorhoofd. En toen hebt u gezegd dat u mijn God wilt zijn. Hier ben ik. U kunt mijn God niet zijn als u ziet op mijzelf. U zult me moeten verdoemen tot de eeuwigheid als u met mij handelt naar wat ik waardig ben. Maar Heere, hier sta ik. Ik kan niet anders dan naar u uitgaan en tot u vluchten. Want o God, ik heb u nodig nu. Niet alleen maar straks, omdat ik het in het sterven zal hebben, maar nu. Omdat ik nu niet kan leven en zo niet voort zou kunnen gaan. Van nature is er een roemen in alles en nog wat. En dat is ook in u en in mijn hart. Laten wij toch eerlijk zijn en de dingen zien zoals ze zijn. Maar in wat wij zijn en wat we hebben is altijd een trotseren in wat God is en wat hij werkt. En daarom zei ik dat straks, de Heer heeft de handen vol werk met ons. Dat natuurlijk de Heer, ik weet dat heel goed de Heer met zijn onwederstandelijke genade kan maar zo het hart ombuigen en zo veranderen. Maar ik spreek op een menselijke wijze, zoals wij zelf dat doorworstelen en zelf dat doorvoelen en doorleven. Wat heeft die God dan een werk met ons?
om ons daar te brengen en dan te houden waar we zullen moeten zijn. Opdat Hij en Hij alleen geëerd en gediend worden. En daarom, ik houd dat ook hier en ook bij ons veel verloren mensen mogen zijn. U voelt, hoop ik, wat ik bedoel. Wij zijn allemaal verloren in zonden en in schuld. Maar ik bedoel dat we die verlorenheid kennen en gevoelen. Als een vrucht van de ontdekkende genade van de Heilige Geest. En dat er veel verloren mensen mogen komen. Die aan de troon der genade aankloppen. En aan de deur des hemels. En die niet aflaten totdat die God genadig zijn. Onderzoeken wij ons, gemeente. Wie zijn we voor de Heere? Waarin roemen we? Hoe gaan we de weg op en het leven door? Hoe noodzakelijk is het om de Heere te kennen en voor Hem te leven? Nog weer zeg ik. Wie zal zeggen wanneer het uur van onze dood zal aanbreken? We kunnen straks van naar huis gaan. En er kan een auto komen en we zullen zo overreden kunnen worden. Dat is toch mogelijk? Gebeurt dat dagelijks? Zou het dan met ons niet kunnen gebeuren? We zouden zo een heart attack kunnen krijgen. Zouden we dan zo niet plotseling de eeuwigheid binnen kunnen gaan? Kunnen we dan staan voor de rechterstoel van de eeuwigheid? Alleen als ik bekleed ben met het kleed van Jezus' gerechtigheid. Alleen als ik aan de voeten van de Heere Jezus als een arm en ellendig mens heb leren buigen. Alleen als ik de rijkdommen der genade uit en door die soevereine genade van God heb ontvangen. Alleen als ik Hem heb leren gewinnen. Als ik der wereld heb leren afsterven. Nee, als ik die wereld gekruisigd ben. En de wereld mee. Dan zullen wij verstaan. Dat die kerk zich nooit en te nimmer. Zou mogen verzwageren met de wereld. En dat de wereld buiten de kerk zal moeten blijven. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Bekering is hoogst noodzakelijk. Of dat nu voor het eerst is al bij vernieuwing, de dagelijkse bekering. Maar voor bekering is nodig. Dat vraagt de Heere van ons. Dat vraagt die God van ons vandaag. Nu, dat brengt Hij op ons aan. Nu, maar ook in de ernst der tijden. En in zijn oordelen waarmee Hij op de aarde is. Hoort u dan niet de voetstappen des Heeren? Zijn we wel een kruiskerk? Er waren vroeger kerken die zich noemden kerken onder het kruis. Toch een mooie naam. Zijn wij een kerk onder het kruis? Zijn wij een kruiskerk in de rechte zin van het woord? Zo zullen we toch naar de eeuwigheid gaan en moeten gaan en alleen maar kunnen gaan. Onder en met. En in het kruis van de Heere Jezus zal ik moeten leren roepen. En ik zal dan moeten leren zeggen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik dank God. Door de Heere Jezus Christus. Onze Heer. En de laatste zucht zal zijn. Een klacht over de zonde. En roem in God, in Christus. En het heerlijke zal dit zijn. Zo'n mens zal zich door genade de poort des hemels zien ontsluiten. Omdat het hart des Heeren eer ontsloten was geworden voor hem. En God zijn hart heeft geopend voor zich. Daarom wordt de poort des hemels voor zo een straks geopend. En hij gaat erdoor. Maar het kruis der zonde en der smart en der verdrukking blijft altijd achter. Dat gaat niet door de poort. Dat blijft hier. Het lichaam der zonde wordt afgestorven. En de dood zal de doorgang zijn tot het eeuwige leven. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 56 vers 5. Ik roep mijn God, ik prijs het onfeilbaar woord enzovoort. Psalm 56 vers 5. U betoont de genade God te kunnen en te willen zijn. Gij hebt ook ons willen gedenken op deze dag. Gij hebt ons in staat willen stellen het woordje te bedienen in het midden van deze gemeente. Gij hebt ons hier samengebracht om het woord te beluisteren. We vragen van u, laat het niet alleen geweest mogen zijn met het oor, maar laat onze oren doorboord en onze harten geopend mogen zijn, omdat we acht mogen nemen op het woord dat van u gesproken is en altijd nog wordt. Ge hebt nog geen einde met ons gemaakt. We zijn nog aan deze zij van het graf, nog in het heden der genade, de welaangename tijd. Ge komt nog met de boodschap van het evangelie. Ge laat ons nog horen wie we zijn, ook wie en wat we moeten en kunnen worden door uw genade. Heere Jezus, verhoogde koning der kerk, o gedenk ons. Spreid de handen, u doorboorde handen over ons uit, bij dag en bij nacht, over ons en over onze kinderen, over onze jonge mensen. Bewaar ze voor veel zonde die aan alle kanten ons omringt, voor allerlei verleidingen die van alle kanten op ons aankomen, zeker niet in het minste onze tijden. Werk ook in hun harten, opdat ze u leren vrezen en dienen, overeenkomstig uw woord en uw inzettingen en uw heilige wet. Wij vragen van u Wil gij met ons gaan als we deze plaats zullen gaan verlaten? Wij bidden u deze gemeente te gedenken. De kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen. In bijzonder ook onze ambtsbroeder die je hier gesteld hebt als een dienaar des woords. Geef hem wat hij nodig heeft. Dat is de zalving van uw geest. En geef dat we van elkander ook in de toekomst nog weer het goede mogen vernemen. Je hebt het al dusverre met hem wel gemaakt. De trompet van het evangelie geeft een zuiver geluid. Heere, laat dat met en bij ons zo mogen blijven. Laten wij als kerk toch leren al meer te staan voor de waarheid. O, wij weten het wel, wij kunnen het van onszelf niet. Wat zijn we toch ellendige, zwakke, stumperige schepselen. Maar o, wil toch uw genade in ons verheerlijken. En uw kracht in onze zwakheid verheerlijken. Omdat wij het mogen doen als een vrucht van uw werk. En omdat we mogen roemen. Leren roemen in het kruis, o Heere Jezus, van u. Dan zijn wij arm en toch rijk. Dan zijn we naakt en toch worden wij bekleed. Dan zijn wij leeg en toch worden wij vervuld. Dat is de paradox die het verstand niet verstaat. En die de wereld niet begrijpt. En die de naam Christen evenmin begrijpt. Maar dat toch begrepen zal worden door uw volk en uw kinderen hier en elders en overal, arm in onszelf, maar dan ook alleen rijk om Gods wil in de Heere en als de vrucht van Jezus werk door zijn geest. Vergeef al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij tot God met elkander zingen, Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam om, looft hem in zijn heiligdom enzovoort. ontvang nu de zegen des Heren die wij je zijn en naam op u leggen. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.